Kunnen we nou het boekje ophalen alsjeblieft?
Het boekje op.
We zijn aan het laatste deel gekomen van het boekje op, aan het einde van de serie, deel 9. Vorige keer hebben we stilgestaan bij de monoloog van God. Weet je nog? Vanaf hoofdstuk 38 tot en met hoofdstuk 41 stonden we stil bij al de dingen die God sprak tot Job. Weet je nog, God kwam in een storm naar Job en stelde Job 77 vragen. En aan het einde van de vragenreeks had Job het begrepen. Hij toonde berouw en hij zegt in hoofdstuk 42 vers 3b: ik heb verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. En in hoofdstuk 39 zegt hij: ik leg mijn hand op mijn mond. Job had het begrepen. God was machtig genoeg, soeverein genoeg, wijs genoeg om te bepalen wat er goed is voor Job in zijn leven en wat er niet goed is voor Job in zijn leven. Job had het begrepen. God was tot zijn doel gekomen met Job. God had ervoor gezorgd dat Job opnieuw weer vrede had met hem. Daar waren we vorige keer gekomen. Maar het boek is nu natuurlijk nog niet af, want in hoofdstuk 42 komt er nog een zeer spannend gedeelte, het laatste stuk. En voor mij is het toch wel een zeer spannend gedeelte, want nadat God Job verzoend heeft met zichzelf, had gij nu ook, wilt gij nu ook de drie vrienden gaan verzoenen met zichzelf. God richt zich nu, in plaats van nadat gij zich tot Job richtte, richt gij zich nu tot de drie vrienden. En we kunnen een keer lezen vanaf vers 7. Hoofdstuk 42 vanaf vers 7. Nadat de Heer deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heer tegen Elifas de Temaniet zei: mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden. Want u hebt niet juist gesproken over mij, zoals mijn dienaar Job. Neem daarom 7 jonge stieren en 7 rammen voor u en ga naar mijn dienaar Job. Breng brandoffers voor u en laat me die naar Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal ik aannemen, zodat ik met u niet doe naar uw dwaasheid. Want u hebt niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job. Toen gingen Elifas de Temaniet en Bildad de Soegiet en Zofar de Naamatiet heen en deden zoals de Heer tot hen gesproken had. En de Heer nam het gebed van Job aan. De Heer bracht een ommekeer in het levensloop van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De Heer vermeerderde alles wat Job bezeten had, tot het dubbele toe. Al zijn broers en al zijn zusters en allen die hem vroeger gekend hadden, kwamen bij hem en gebruikten de maaltijd met hem in zijn huis. Ze betuigden hem hun medeleven en vertroosten hem over al het onheil dat de Heer over hem gebracht had. Ze gaven hem ieder een geldstuk en een gouden ring. En de Heer zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. Hij had 14.000 schapen, 6.000 kamelen, 1.000 sparrunderen en 1.000 ezelinnen. Hij kreeg 7 zonen en 3 dochters. Hij gaf de eerste de naam Jemima, de tweede de naam Kezia en de derde de naam Keren Hapoch. Zulke mooie vrouwen als de dochters van Job waren er in heel het land niet te vinden. En een vader gaf hun een erfelijk bezit onder hun broers. En vers 16. Job leefde daarna nog 140 jaar. En hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen 4 generaties. En Job stierf oud en verzadigd van het leven. Dus zoals ik al gezegd had, dat God persoonlijk tot Job gesproken had, richt God zich nu persoonlijk tot de drie vrienden. Hij richt zich niet tot de drie in het algemeen, maar hij richt zich tot de hoofdverantwoordelijke van de drie vrienden, de oudste van de hoop, Elifas. Hij spreekt tot Elifas, maar God spreekt niet tot Elifas zoals hij sprak tot Job. God sprak tot Job om Job te onderwijzen. God spreekt hier niet tot Elifas om hem te onderwijzen. Elifas en de twee vrienden hadden zich, zonder dat ze het beseffen, had dat nog zin, in serieuze nesten gewerkt. Want Gods toorn was tegen hen ontbrand. Laat het nog eens lezen, vers 7. Nadat de Heer deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heer tegen Elifas het thema niet zei: Mijn toren is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden. Dat is waarschijnlijk wel een donderslag geweest bij klaarlichte hemel. Gods toren was ontbrand tegen Elifas. Je moet beseffen en weten, en we hebben dat ook gezien, dat Elifas er in zijn eigen hoofd van overtuigd was dat hij woorden van God spreekt. Want hij zegt het ook zelf. In vers, in hoofdstuk 15 zegt hij tegen Job, zijn de vertroostingen van God te klein voor jou? Dus Elifas was er voor zichzelf van overtuigd dat hij streed voor de eer van God. Dat hij opkwam voor de naam van God. Job, jij hebt gezondigd, daarom straft God jou. En Elifas is gekomen van God om dat te zeggen. Hij was ervan overtuigd in zijn hoofd. Maar wat zien we aan het einde van het verhaal? Dat God nu persoonlijk naar Elifas komt en zegt dat hij helemaal niet voor Gods eer is opgekomen. Integendeel, God beschuldigt hem zelfs van het onteren van Gods naam. Laat het nog maar eens lezen. God zegt, mijn toorn is tegen u ontbrand en tegen u twee vrienden, want u hebt niet juist gesproken over mij, zoals mijn dienaar Job. Je denkt dat wel, maar je hebt niet juist gesproken over mij. Je moet dat een keer voorstellen. Als je die gesprekken gelezen hebt, dan zie je die mensen, Elifas, Zofar en Bildad, overkomen als zelfzeker, rechtvaardige mannen, zeker van een stuk, die God kennen. Maar hier horen ze uit de mond van God dat ze verkeerd waren. Dat moet een enorme pijnlijke afgang geweest zijn voor die drie. En een diepe vernedering. Stel je maar eens voor deze drie gelovigen. Ze kwamen naar Job om zogezegd woorden van troost te spreken en om Job terecht te wijzen dan nog voor zijn goddeloos gedrag. Maar nu blijkt dat ze uit Gods mond moeten horen dat zij de grote zondaars waren en Job. En hier wil ik toch al even stilstaan, want ik weet heel goed dat er veel verwarring is rondom deze uitspraak. Als God zegt tegen Job, tegen Elifas, jij hebt niet juist gesproken over mij, maar Job heeft wel juist gesproken over mij. Dat is een uitspraak waarover heel veel verwarring bestaat in de evangelische wereld. En daarom wil ik het toch wel even bij stilstaan. Want als we het betoog van Elifas lezen, maar we het overdacht, de afgelopen maanden, dan heb je toch opgemerkt dat wat Elifas zegt, dat toch heel veel gelijkt op wat David zegt in de psalmen. Elifas spreekt ook waarheidsgetrouwe dingen over Gods almacht, over zijn soevereiniteit, over Gods alwetendheid. Elifas spreekt veel waarheid over God. En wist je dat zelfs niemand minder dan Paulus Elifas citeert? In een van zijn brieven, moet er niet naartoe gaan, maar Paulus zegt in 1 Korintiërs hoofdstuk 3 vers 19 het volgende. Want er staat geschreven. En daarmee verwijst Paulus regelrecht naar de woorden van Elifas. En Paulus gaat verder, want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. En dat komt uit de mond van Elifas. Dus Paulus citeert dat. Dus Elifas spreekt toch waarheid over God? Maar toch zegt God, Elifas, je hebt niet juist gesproken over mij. Dat is wel eigenaardig. Elifas heeft wel degelijk veel dingen goed gezegd over God. En het tweede punt, God zegt dat Job wel juist heeft gesproken over hem. Maar laat ik hier terugkeren naar hoofdstuk 38, vers 2. Job heeft wel juist gesproken over mij, zegt God. Maar in hoofdstuk 38, vers 2, lees je dat God zegt dat hij niet juist gesproken heeft over hem. God zegt tegen Job, wie is het die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? God beschuldigt Job hier van te spreken woorden zonder kennis. Dat hij zelfs Gods raad duister heeft gemaakt. Hoe zit dat nu? En Job herkent dat ook, dat hij verkeerd heeft gesproken over God. Ga maar een keer terug naar hoofdstuk 42. Job zegt het ook, in vers 3b. We hebben het al gelezen. Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. En vers 6, daarom veracht ik mezelf en heb ik berouw. Job geeft dingen gezegd over God die niet theologisch correct zijn. Ik som er 2 op. Er staan er meer in, maar ik som er gewoon 2 op. Verkeerde uitspraken van Job. En hoofdstuk 9, vers 22, je moet er niet naartoe gaan, zegt Job hetzelfde. Het is een en al hetzelfde, zegt hij. Daarom zeg ik. Hij, God dus, hij brengt de oprechte zowel als de goddeloze om. Hij spot met de wanhoop van de onschuldigen. Ik zal toch schuldig verklaard worden, zegt hij. Waarom zou ik me tevergeefs afmaken? Dus, wat zegt Job hier in feite? Het is zinloos, zegt hij. Als je nu gelooft of niet gelooft, het is zinloos om God te eren. We moeten toch allemaal sterven, zegt hij. Dat is een verkeerde uitspraak, hè? Zo is God niet. Hè? Ja? Dat zijn woorden zonder kennis. Nog één, hoofdstuk 10, vers 3. Dan zegt hij tegen God, doet het u goed dat u onderdrukt? Maar we hebben de vorige keer gezien dat het God geen goed doet om mensen te onderdrukken. We hebben dat gezien in Klaagliederen. Ja? Dus ook deze uitspraak van Job was theologisch niet correct. En er staan er nog een paar in. Ik ga er niet verder over uitweiden. Dus, Job zegt ook verkeerde dingen tegen God, maar toch wijst God dat niet terecht. Waarom zegt God dat Elifas verkeerd heeft gesproken en Job juist? Terwijl ze alle 2 verkeerd hebben gesproken. Wel, weet je wat er zo verkeerd was aan het betoog van Elifas en het betoog van en wat er zo goed was, correct aan het betoog van Job, dat Elifas en de 2 vrienden inderdaad heel veel correcte dingen spreken over God. Dat is inderdaad waar. Maar weet je wat dat de grote fout is die ze maken? Het ligt dan niet in de dingen die ze gezegd hebben over God. Het ligt dan in de dingen die ze niet gezegd hebben over God. Ik zal het nog een keer herhalen. De grote fout die ze maken in hun betoog is niet wat ze wel gesproken hebben over God, maar de dingen die ze niet gesproken hebben over God. Wat bedoel ik daarmee? In hun betoog hebben ze een zeer eenzijdig beeld geschetst van God. Een zeer eenzijdig beeld. Weet je nog? Ze stelden God voor als een God, een rechter, die dus handelt volgens het vergeldingsprincipe. Als je goed doet in je leven, dan gaat God jou zegenen en zal je een schoon leven hebben. Als je kwaad doet in je leven, dan gaat hij jou straffen met rampspoed. Zo schilderen ze God af. Als een rechter die onmiddellijk verhaalt. Die dus het verhaaldingsprincipe hanteert. En dat is alles wat ze kunnen zeggen over Gods gerechtigheid. Oftewel, beloont God je als je goed doet, oftewel straft hij. En dat doet hij hier en nu in dit leven. Ja, directe verhaalding. Dat was een hoofdargument. Lees dat maar nog een keer na. Je zult zien dat ze telkens hetzelfde zeggen. En daarbovenop zeggen ze natuurlijk, inderdaad, God is zeer te prijzen, hij is almachtig, hij heeft alles onder controle, ook al die dingen zeggen ze wel. Dat was allemaal correct. Maar het was een zeer eenzijdig beeld dat ze schetsen over God. Ze zegden bijvoorbeeld niks in hun betoog over de verdraagzaamheid van God. Over het geduld van God. Nergens lees je dat ze spreken over de goedheid van God die een mens tot inkeer wil brengen. Nergens lees je in hun betoog over het feit dat God niet alleen de zon laat opgaan over de rechtvaardige, maar ook over de onrechtvaardige. En dan nam God hen zeer kwalijk. Dat ging niet door de beugel bij God. Job daarentegen had een veel ruimer beeld geschetst over God en zijn betoog. En je moet thuis maar eens hoofdstuk 21 lezen. We hebben daar uitgebreid bij stilgestaan. En daar zal je zien, je moet dat thuis maar eens lezen, dat Job de mildheid van God benadrukt, en de goedheid, en de verdraagzaamheid van God. En het grote geduld van God. Ik neem er een paar versen uit. Job zegt daar in zijn betoog, in vers 7 van hoofdstuk 21, waarom leven de goddelozen, worden zij oud? En wordt zelfs hun vermogen groot. Wat is het antwoord? Waarom? Wel omdat God verdraagzaam is, omdat goed is en omdat God ook de goddelozen zegent. Maar die 3 gaan daar nooit niet over gesproken. Vers 13 zegt Job, ze slijten hun dagen in het goede, de goddelozen. Hun huizen hebben vrede en ze zijn zonder angst. En toch zeggen ze tegen God, wijk van ons. Dus Job onderstreept daar de langmoedigheid en de verdraagzaamheid van God. En dat hadden de drie niet gedaan. Job schetst een veel ruimer beeld van God dan de drie. De drie schetsen een zeer eng beeld van God. En daarom zegt God dat Job wel juist heeft gesproken over hem en dat de drie niet juist hebben gesproken over hem. Het gevolg is dat God zijn dienaar in bescherming neemt. Dus God komt aan het einde van al de betogen en al de discussies, komt God recht spreken tussen de vier. En wat doet God? Hij neemt zijn dienaar Job in bescherming. Laten we het nog maar eens lezen, hoofdstuk 2, aan het eind van vers 7. Want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. En hij herhaalt het nog een keer. In vers 8, want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. Dus na alle discussies blijkt dat Job juist bij het juiste eind had en dat de drie het bij het verkeerde eind hadden. En let vooral op het feit, ik wil Kalenda dat niet mist, maar let vooral op het feit, broers en zussen, dat God hier driemaal tussenkomt om te verzoenen. Eerst komt hij tot Job spreken in een storm en hij verzoent Job met zichzelf. Daarna gaat hij zich richten tot de drie vrienden, wil hij de drie vrienden met zichzelf verzoenen. En ten derde wil hij dat er onder de vier verzoening gebracht wordt. Dat er dus verzoening komt tussen Job en tussen de drie vrienden. Dat wil hij ook. Drie keer komt God tussen om verzoening te brengen. Let daarop. Laten we verder lezen. God had zich gericht tot de drie vrienden en zegt nu wat ze moeten doen zodanig dat het weer in orde komt tussen die vier. Tussen Job en de drie vrienden. Lees maar eens vers 8. God zegt tegen Elifas, neem daarom 7 jonge stieren en 7 rammen voor u en ga naar mijn dienaar Job. Breng brandoffers voor u en laat mijn dienaar Job voor u bidden, want alleen zijn gebed zal ik aannemen. Je moet weten dat het zeer heftige discussies geweest zijn tussen Job en de drie. Ik heb het niet opgeschreven hier op mijn blaadje. Maar ik was het zo net aan het lezen. En ik wil het toch nog een keer voor je gedachten halen. De heftige dingen die er gezegd geweest zijn tegen Job. In hoofdstuk 22, bijvoorbeeld vers 4. Had Elifas fel te keer tegen hem. Tegen Job. Hij zegt bijvoorbeeld. Is het omdat je godvrezend bent dat hij je straft? Dat God je straft? Dat God je met jou in het gericht komt en dan zegt hij deze verschrikkelijke woorden tegen Job. Is niet je slechtheid groot en is niet je ongerechtigheid eindeloos groot? En dan zegt hij wat dat hij gedaan heeft, zo gezegd gedaan heeft. Want je hebt zonder reden van je broers een onderpand genomen. Je hebt de kleding van naakten uitgetrokken. Aan de vermoeide gaf je geen water te drinken. Je hebt de hongerige brood onthouden. Moet dat ik erover, dat hij zegt tegen Job. En dan zegt hij in vers 9, weduwen heb je met lege handen weggestuurd en de armen van wezen werden door jou verblijzend. Maar Job had heel veel gedaan voor de wezen en voor de weduwen. Dus die woorden komen hard aan bij Job. Dus er zijn verschrikkelijke dingen gezegd. En Job werd zeer diep gekwetst. En God probeert nu verzoening te brengen tussen die vier. Hij wil onderling vrede opnieuw maken tussen hen. Maar wie moet het initiatief nemen? Heb je het gezien? God spreekt tot Elifas en het is Elifas, samen met de twee, die het initiatief moet nemen voor naar Job terug te gaan. En zij moeten nu de vrede gaan zoeken, de vrede gaan najagen. En ze moeten twee dingen doen. Ten eerste moeten ze een offer brengen, zodat het weer in orde komt tussen hen en God. En ten tweede moeten ze vragen aan Job, om wat? Om te bidden voor hem. En daar wil ik even bij stilstaan. Ze moeten vragen aan Job om te bidden voor hem. Dus, ja, dat offer is hier redelijk kostelijk. 7 stieren, 7 rammen, dat is een klein fortuin. Ja, maar ze moesten het offeren. En ze moeten vragen aan Job, in vers 8b, dat laat mijn dienaar Job voor u bidden. Oké. Dus de vernedering van de twee was hier dus wel degelijk compleet. Ze hadden hem juist uitgemaakt voor grote zondaar. Wat blijkt nu? Nu mogen ze schoorvoetend, met lood in hun schoenen, naar Job stappen. en zeggen, sorry Job, wij waren verkeerd. Kan je dat voorstellen? Dat moet een serieuze vernedering geweest zijn voor die drie. En Elifas doet het. Hij gehoorzaamt God. Hij is trouwens een gelovige. Hij gehoorzaamt God. En hij gaat nu samen met zijn twee vrienden voor de tweede keer naar Job. Weet je nog, de eerste keer spraken ze vanuit de hoogte neer op Job. Maar nu moeten ze voor de tweede keer gaan en moeten ze smeken voor zijn gebed. En moesten zich verontschuldigen voor hun dwaasheid tegenover Job. Wat een contrast. Je kan het scenario al een beetje voorstellen. Hè? Ik zal het een keer proberen voor jullie voor te stellen. En ik denk, wat ik hier nu ga zeggen, dat dat waarschijnlijk wel klopt met hetgene dat er zich afspeelde. Elifas komt aan en hij zegt de volgende woorden tegen Job. Sorry broer, voor de manier waarop ik je behandeld heb. Sorry voor al die afschuwelijke dingen die ik tegen je heb gezegd. Ik weet dat ik je daarmee diep heb gekwetst. Wil je me alsjeblieft vergeven? Niet jij hebt grove zonde begaan, maar ik. En ik denk dat dat voor deze drie waarschijnlijk wel heel veel pijn moet gedaan hebben. Want van harte sorry zijn, dat is niet gemakkelijk. Zelfs als je weet dat je verkeerd bent, van harte sorry zeggen, dat is niet gemakkelijk. Hè? Is het niet waar, broers en zussen? Laten we eerlijk zijn. Hoe moeilijk is het toch? Voor iedereen, voor alle van ons, hoe moeilijk is het toch? Als we iets verkeerd gedaan hebben, om dan tegen die broer of tegen die zus en naartoe te gaan en sorry te zeggen. Ja, oké. Okay. Sorry zeggen is gemakkelijk als je het niet meent. Dat is gemakkelijk. Maar sorry zeggen, van harte, dat is wel een hele andere zaak. Van harte sorry zijn, weet je, dat moet pijn doen. Van harte sorry zijn tegen iemand dat moet pijn doen. En als het pijn doet, dan is het oprecht. Maar als het geen pijn doet, dan is het fake. Dan zeg je het gewoon omdat je het moest zijn. Meer niet, maar je meent het niet. Doe geen pijn. Ik geef een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik weet nog heel goed. Het is niet zo lang geleden, een tijdje geleden, dat ik moest sorry zeggen tegen een zuster. En ik had blijkbaar iets verkeerd gezegd tegen haar. En het is bij haar in het verkeerde keel had geschoten. Maar ik had dat niet beseft. Ik had iets gezegd en ze was boos. Merkelijk boos. En ze liet het ook zien. Maar ik viel uit de lucht. Ik weet niet wat ik gezegd had. Wat was er zo verkeerd dat ik gezegd had tegen haar? En ik zei toen geen sorry, natuurlijk niet, waarom zou ik sorry zeggen, ik heb het niet verkeerd gezegd. Maar toen ik thuis kwam, begon ik dan nog verder over na te denken. En dat liet mij niet los, maar weet je wat er gebeurd was? De vrede tussen mijn zuster en ik was weg. Ik zat daar mee in, die vrede was weg. En dat heeft me nog ver parten gespeeld. Mijn geweten werd zwaarder en zwaarder. En dat vers uit het Hebreeën kwam voortdurend in me op. Jaag de vrede na. Met allen. Ja, de vrede nou met allen. Dat kwam voortdurend in mij op. En ik begon gewaar te worden dat ik moest teruggaan naar die zuster. Want ik was de oudste. Die zuster is 20 jaar jonger of ik. En ik was de oudste. En ik geloof dat de Heer wilde dat ik moest gaan. En sorry zijn. Het is nog een serieuze worsteling geweest. Ik moest het goede voorbeeld geven. Want ik ben ouder. Hè? Ja. Het is nog een pijnlijke worsteling geweest. Maar 2 weken later, inderdaad, ben ik naar die zuster toegegaan en heb ik van harte sorry gezegd. En dat deed pijn. Dat deed pijn. Maar ik wist dat ik het moest doen. Ik wist dat ik het moest doen. En ik wist, als ik het niet zou doen, dan wist ik ook dat ik Gods volle zegen niet meer ging krijgen. Ja, hij ging me nog wel, hij ging nog wel zorgen voor mij, maar hij ging me zijn zegen niet meer geven. Ik wist dat. Dus mijn sorry moest oprecht zijn. En ik wil ook jullie deze morgen, broers en zussen, de raad geven. Als je weet dat je iets verkeerd hebt gezegd tegen een broer of een zus, of tegen je man, of tegen je vrouw, of tegen je kind, of tegen je vader of je moeder, laat dat gewoon niet liggen, broers en zussen. Laat dat niet liggen. Als de vrede verstoord is, laat de vrede niet verstoord blijven, want het zou niet goed zijn voor je. Laat je eer en je trots maar varen. Laat dat gewoon varen. Het is veel belangrijker dat je vrede hebt met die persoon dan dat je blijft staan op je eer en op je trots. Jaag de vrede na. Maar moet ik je luisteren wat erachter komt, die achter dat vers in Hebreeën? Jaag de vrede na, zegt de schrijver, want wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Met andere woorden, als je het nalaat om de vrede na te gaan met je broers en zussen, weet wat er gaat gebeuren, dan gaat je geestelijk leven ten koste gaan. God zal niet meer zijn volle zegen geven over jou. Ja, het is goed dat we Gods woord overdenken, maar het wel natuurlijk dat we ook handelen naar Gods woord, zelfs al is het moeilijk. Als je dat niet oplost, ja, dan zal je relatie met God daaronder lijden, broers en zussen. Dan zal je relatie met God daaronder lijden. Niet vergeten dat zonder dat je het beseft, dat was in mijn geval, zonder dat ik het besefte, had ik die persoon pijn gedaan. En zo was het ook met die drie vrienden van Job. Zonder dat ze beseffen, hadden ze Job diep gekwetst. Je moet eens luisteren wat Job zegt in hoofdstuk 19 tegen zijn vrienden over hun woorden tegen hem. In hoofdstuk 19 vers 2, hoe lang, zegt Job, blijven jullie mijn ziel bedroeven? Hoe lang blijven jullie mij mijn woorden verbrijzelen? Jullie schamen je niet om mij zo hard te behandelen. Zonder dat ze het wisten, spraken ze woorden die Job verbrijzelden. Ze beseften het niet eens. Maar God zag het, hun kwetsende woorden. Haar minnen God, broers en zussen. Zeg niet, ik ga niet gaan voor mijn kop, niet. Ik ga niet gaan voor mijn kop, niet. Zeg dat niet. Je zal zelf de dupe zijn. Ik kan er nog serieus mee in de problemen komen met de Heer ook. Want God wil, broers en zussen, dat er vrede is. Onder de broers en de zussen. Hij wil dat. Lees maar. Want we hebben gelezen dat de drie nu de vrede moeten gaan najagen. Ze moeten naar je opgaan. En ze moeten vergeving vragen en gebed. Maar laat ons een keer de andere kant van de medaille bekijken. Laat ons nu ook eens een keer in de schoenen van Job plaatsen. Job is ook maar een mens. En hij heeft waarschijnlijk ook wel heel raar gekeken toen dat ze daar afkwamen. En misschien had Job nog bitterheid in zijn hart. Of misschien niet. Misschien zou het gesprek wel als volgt kunnen geweest gaan. Ze kwamen dat toe. En Job kon ook zeggen, bijvoorbeeld het volgende. Beste broers, beseffen jullie eigenlijk wel wat jullie allemaal gezegd hebben tegen mij? Is dat wat dat broers met elkaar doen? Wel, nu is mijn toer. Kom morgen maar een keer terug. En als ik hoesting heb, dan ga ik bidden voor je. Anders niet. Ik ga er eerst nog een keer een nachtje over slaan. Stel je voor dat je op zo had gereageerd tegen de drie vrienden. Vooral hetgeen dat ze hem aangedaan hadden. Moet je maar een keer voorstaan. Ja, de Heer zal natuurlijk ook niet mee het akkoord gaan. Maar ik geloof, hoewel het zo kon zijn, ik geloof niet dat het zo was bij Job. En weet je waarom niet, broers en zussen? Omdat Job, nog maar pas, zelf sorry heeft moeten zeggen tegenover God. Weet je dat? Hij heeft vergeving moeten vragen aan God. Hij heeft sorry moeten zeggen tegen God. In hoofdstuk 2, vers 3 zegt hij, tegen God, ik heb verkondigd wat ik niet begreep, dingen die ik niet weet. En voor Job was het heel gemakkelijk om anderen te vergeven die kwaad gedaan hadden tegen Job, tegen hemzelf. Want, als je zelf weet wat het is om met lood en schoenen naar God toe te gaan, wel, dan leef je ook met anderen mee die dat ook moeten doen. En daarom is het veel gemakkelijker voor iemand, zoals Job, die zo pas vergeving heeft gevraagd, om iemand anders te vergeven. Daarom was het niet moeilijk voor Job, om de drie vrienden te vergeven. En dat geldt ook voor ons, broers en zussen, als het voor ons nog zo moeilijk is. Ik heb daar 2 weken mee geworsteld. Dat is lang genoeg. En als je daar blijft mee worstelen, dat zegt dat veel over jezelf. Dan heb je zelf nog niet gezien tegen het licht van God. God heeft ons alles vergeven. En als jij dan miserie hebt en moeite hebt voor een woord dat de broer of zus gesproken heeft tegen jou, ja, dan moet je nog meer licht krijgen van God op wie je zelf bent. Ik wil afsluiten. Nadat ze gekomen waren bij Job en ze vragen om gebed, dan kan ik Jobs gebed een beetje als volgt voorstellen. Ach Heer, hier zijn deze drie broers van mij. Ze zijn koppig geweest, dwaas en onwetend, en ze hebben me zeer diep gekwetst. Maar Heere, zegt hij, ik ben niet beter dan hen. Want ook ik ben dwaas en onwetend geweest. Ook ik heb dingen gezegd die verkeerd waren. En u hebt me daarvoor volledig vergeven. En daarom, Heer, wil ik al die drie broers van harte vergeven en bidden voor ze, dat u ze niet doet naar hun dwaasheid, zoals u ook mij niet gedaan hebt naar mijn dwaasheid. Is dat niet mooi? Job bidt voor zijn broers en zijn zussen van harte, omdat hij weet dat hij niet veel beter is dan zijn broers. Hij weet het, hij beseft het. En wat gebeurt er? God aanvaardt Job's gebed. Het is een oprecht gebed geweest. Hij aanvaardt Job's gebed. En heb je gelet op het moment dat God Job's gebed aanvaardt? Heb je erop gelet? Nadat Job gebeden had voor zijn drie vrienden, dan pas brengt God een ommekeer in het leven van Job. Niet ervoor, maar daarna. Lees het maar nog een keer in vers 10. En de Heer bracht een ommekeer in het levenslot van Job, toen hij had gebeden voor zijn vrienden. Zie dat, broers en zussen? Nadat Job gebeden had voor zijn drie vrienden, bracht God een ommekeer in zijn leven. Zie, broers en zussen, hoe belangrijk dat is om de vrede na te jagen met je broers en zussen? Jouw verdere geestelijke groei hangt ervan af. Job moest hen eerst van harte verheven en van harte binnen voordat God een ommekeer bracht in zijn levenslot. En we lezen verder in vers 10. B. Dat de Heere alles wat Job bezeten had, vermeerderde tot het dubbele toe. Nadat hij had gebeden. Job werd twee keer zo rijk als voordien. Twee keer, hij was al rijk. Niet alleen op materiaal vlak was hij rijk, nog rijker, maar vooral op geestelijk vlak was hij veel rijker geworden. Na die verschrikkelijke maanden van rouw en die verschrikkelijke ziekte die hij heeft gehad en al die mentale pijn, was Job een compleet ander mens geworden. Compleet ander mens. Job's rampspoed was uiteindelijk goed geweest voor hem. Wat zegt de psalmist? Het was goed voor mij dat ik verdrukt geweest ben. Zie je dat? Het was goed voor Job dat die rampspoed over hem kwam. En als we denken aan Job, dan moeten we inderdaad denken aan zijn verschrikkelijk lijden. Maar we mogen niet vergeten, broers en zussen, dat is het eens wat we zien. Job's rampspoed, Job's lijden als het boek van Job lezen. Maar dat is een verkeerd beeld. We moeten weten, weet er iemand ongeveer hoe oud Job was toen die rampspoed over hem kwam? Weet er dat iemand? Ongeveer 75 jaar. En hoe lang heeft de rampspoed geduurd? Een paar maanden, hoogstens een jaar. Dus die 70, 75 jaar had hij een zeer gelegend leven door God. Ja, waarom was rijk? Na een jaar had God hem opnieuw gezegend. En hoe lang leefde hij nog nadien? 140 jaar. En hij werd dubbel gezegend. Zie dat? Dus je hebt een dubbele zegen van 140 jaar en een gezegende leven van 70 jaar. De beproeving was slechts een paar maanden. Vergeet dat niet, hè? Maar de beproeving was nodig voor jou. Hoe dramatisch het ook was, het was nodig. Uiteindelijk was Job een man die van het leven genoten had. En een veranderd man. Lees maar een keer, aan het einde van het boek lezen we in vers 17 dat Job stierf. Hij was oud en hij was verzadigd van het leven. Was verzadigd van het leven. Is dat niet mooi? Na al die zware rampspoed. Verzadigd van het leven. En weet je wat? Ik geloof dat de grootste zegen voor Job niet al zijn kamelen en zijn schaam en zijn runderen was. Maar weet je wat dat de grootste zegen was voor Job? Zijn rampspoed. Het was goed voor mij dat ik verdrukt geweest ben. Zijn rampspoed. Het heeft hem compleet veranderd, deze man. Compleet, het heeft hem dichter bij God gebracht en hij heeft geleerd om anderen van harte te verheven. En dat is een les voor ons ook, broers en zussen. Anderen van harte verheven, volledig verheven, dat is een les voor ons. Ik weet niet of jullie Corrie ten Boom kern. Nederlandse gelovigen, die in de Tweede Wereldoorlog in haar huis een schuilplaats inrichtte voor Joden. Maar ze werd verraden. En de Joden werden gevonden en verscheept naar de gaskamers, waar ze stierven. En zij en haar vader en haar zuster werden naar de concentratiekamp gebracht. Haar vader stierf, haar zuster stierf. Zij overleefde, maar ze ging terug naar Nederland als een levend geraamte. Maar moet ik je zeggen, na alles wat ze heeft meegemaakt, moet ik je luisteren wat ze zegt. Ik ga het voorlezen. Als ik straks hersteld ben, zegt ze, dan ga ik de hele wereld rondreizen om te vertellen hoe geweldig Jezus Christus is. Kan je dat geloven? Na alles wat ze heeft meegemaakt. En weet je wat er gebeurd is? Deze vrouw is duizenden mensen tot Christus, heeft duizenden mensen tot Christus doen komen. Duizenden. Is dat niet wonderbaarlijk? Had ze dan ooit niet meegemaakt in een concentratiekamp, dan had ze nooit zo'n zegen kunnen zijn voor zoveel mensen. Nooit. En dat is wat God met ons wil, broers en zussen. Verschiet niet als er beproevingen komen. Maar God is bezig met ons. Hij wil als vorm, als echt handelingen. Dat we het koninkrijk van God pas zullen ingaan, nadat we veel beproevingen hebben geleden, zegt hij. Zie je dat? En dat is, zo zijn we aan het einde gekomen van het boek. God wil ons tot zegen maken, door geen beproeving. Hij wil ons zegenen, maar vooral door geen beproeving. Laten we dat meenemen deze week. Tot dan.